In 1 Timotheus 3 waren wij terecht bij wat dan heet de plichten van opzieners en diakenen. Ik kom er nou niet op terug. Ik heb gezegd dat je daarin toch enige calvinistische achtergrond proeft van de vertalers. Of van degene die kop erboven gezet hebben. Maar niettemin wordt hier gesproken over opzieners en diakenen. En ik heb geprobeerd u te laten zien dat je daarmee eigenlijk alle functies, als dat een goed woord is daarvoor, binnen gemeentelijk verband gerubriceerd hebt. Het zijn namelijk twee categorieën. De een wordt hier aangeduid als opziener. En de ander wordt aangeduid als diaken. Dat begrip opziener heb ik u uit de Bijbel laten zien dat het volstrekt hetzelfde is als oudste, voorganger, leraar, herder. Het is iemand die het woord van God bedient, heet dat. Dat is een aardige uitdrukking, omdat het woord bedienen of dienen, dat is eigenlijk het woord voor een diaken. Maar goed. Maar het heet nou eenmaal in ons Nederlandse jargon bedienaar des heiligen evangeliums, dan wel bedienaar van het woord van God. Of zoiets. Maar u weet wat eronder verstaan wordt, mag ik aannemen. En dat was het dan. Daarna hebben wij, we hebben het er nog niet over gesproken, maar vanaf vers 8 hebben we dan de diakenen insgelijks. Zodat er heel wat overeenkomst is blijkbaar tussen opzieners en diakenen. Maar het woord diaken is het gewone, normale woord in het Grieks en in de Statenvertaling voor dienaar. In het algemeen, ik ben mij geen uitzonderingen bewust. In het algemeen namelijk, als wij lezen over dienaar. Paulus die zegt dat hij dienaar is van de gemeente. Dan staat daar het woord diaken. Als er het woord dienstknecht staat, dan staat daar het woord doulos. En dat, daarvan leren we dan buiten de Bijbel om eigenlijk. Maar dan leren we dat het betekent slaaf. En dat is ook ongeveer wel zo. Het verschil is ongeveer dit. Dat het woord diakonos, dienaar dus, is een term die de persoon in kwestie plaatst in relatie tot zijn werk. Hij doet een dienend werk. Het heet een dienstwerk. Maar ja, dat staat ook over de opziener hoor. Het is een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Lazen wij, denk ik, misschien wel vorige keer in Efeze 4. Omdat we daar lazen over apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Die aangesteld zijn in een positie van een werk der bediening tot opbouw van het lichaam van Christus. Zo staat het al letterlijk. Dat is dus een dienstwerk met de klemtoon op dienst. Daarom is het daar een zelfstandig naamwoord geworden. Werk der bediening. Niet een werk der heerschappij. Een dienstwerk tot opbouw van de gemeente als zodanig. Maar het woord diaken, dat hebben de vertalers dan weer niet vertaald om de gebruikelijke reden. Er zijn namelijk woorden die ze niet vertalen en gewoon overzetten, transliteren heet dat. Dat heet een transliteratie. Ze zetten gewoon het Griekse woord, schrijven ze op met onze Latijnse, Romeinse, onze Nederlandse letters. Want diaken is gewoon het Griekse diakonos. Het is dus niet vertaald. Zoals men dat ook gedaan heeft met het begrip evangelie. Is niet vertaald. Of het begrip apostel. Is niet vertaald. Engel ook niet. Daar kun je ook beter je vingers maar niet aan branden, vind ik persoonlijk. Want het is gewoon een Grieks woord. En ze hebben dat zo gedaan, ze hebben ze niet vertaald, omdat zij terecht, denk ik, menen dat dat woord in de Bijbel een toch wat afwijkende, dan wel bredere betekenis heeft dan in het Grieks. Zodat als je vanuit het Grieks zo'n woord alleen maar vertaalt, met een woordenboek in de hand, zal ik maar zeggen, dan krijg je een betekenis die geen recht doet aan wat het woord eigenlijk betekent. En een van de redenen daarvoor is trouwens, maar nou wijk ik van mijn onderwerp af, een van de redenen daarvoor is trouwens, dat is eigenlijk regel A, regel 1, dat die Griekse woorden in het Nieuwe Testament ook niet de dragers zijn van de algemene Griekse betekenis van die woorden, maar ze zijn de dragers van de Hebreeuwse woorden waarvan zij in de Septuaginta de vertaling zijn. Dan hoort u ook eens iets wat wetenschappelijk verantwoord is op een avond. Vind ik altijd leuk, zulke dingen. Maar het is hoogst essentieel. Evangelie betekent blijde boodschap, maar als je denkt dat het woord echt betekent in de Bijbel blijde boodschap, zit u ernaast, want het is niet zo. In het Grieks betekent het dat, maar in de Bijbel betekent het de boodschap die verwacht mocht worden. Dat wat aangekondigd is, daarvan wordt nu mededeling gedaan, dat het gerealiseerd is geworden. Er gaat dus altijd iets aan vooraf. Het is niet maar een totaal onverwachte blijde boodschap. Het is de boodschap dat het kind geboren is, waar je 9 maanden op zat te wachten. Of lag te wachten, hangt er vanaf van je gezondheid. Maar doe maar, zoiets, weet u wel. Je kunt erop wachten, zeggen we dan. Of er is iets beloofd en dan, als het dan een keer komt, als het aanbreekt, dat heet bezer in het Hebreeuws. En dat wordt naar het Grieks vertaald met evangelie, met blijde boodschap. Naar het Nederlands wordt het vertaald in het Oude Testament met goede boodschap. Of die goed is, is ook nog maar de vraag. Maar wat moet je dan? Hoe moet je het dan vertalen? Nou, het Nieuwe Testament heeft men besloten om het dan maar niet te vertalen. Laat mij gewoon evangelie staan. En dan kan ik het uitleggen. En dan zeg ik, nou, het evangelie. God heeft Paulus afgezonden tot het evangelie, het welke hij tevoren beloofd had. Romeinen 1, vers 1 en 2. Het welke hij tevoren, staat er achter, evangelie, het welke hij tevoren beloofd had. En mijn vaste commentaar is, als hij het niet tevoren beloofd heeft, dan is het geen evangelie. Hoewel het misschien toch een blijde boodschap is. Maar het gaat erom dat het tevoren beloofd is. Hebben jullie dat? En een apostel is een poststuk, is een gezondene, is een zendeling dus, heet zoiets in het Nederlands. En als het via het Latijn moet, wordt het een missionaris enzovoort. Hè? Met een missie, maar het blijft nog steeds een poststuk. Als het een dame is trouwens, dan noem je het een poststuk. Laat maar zitten. Zoiets. Maar de vertalers hebben het niet met zendeling of iets dergelijks vertaald. Ze hebben het laten staan. Omdat ze menen dat het woord gebruikt wordt specifiek voor diegenen die door de Heer Jezus hoogst persoonlijk, dat is helemaal het goede woord, hoogst persoonlijk, gestuurd zijn geworden. En ik denk dat dat klopt. Daarom hebben ze het niet vertaald. En zo houdt dat woord apostel zijn bijbelse betekenis, omdat het voor de rest voor ons een vreemd woord is. En dat is met diaken ook gebeurd. Want het is niet maar iemand die dienstwerk doet, maar het is iemand die binnen de gemeente al zodanig is aangesteld. Zie? En daarom heeft men het laten staan. Maar het betekent nog steeds gewoon een dienaar. En het heet diakonus vanwege de relatie met het werk wat hij doet. En zoals gezegd, een dienstknecht, statenvertaling. Ik ben blij met de consistentie van de statenvertaling daarin. Dienstknecht is doulos. Dat is het nog steeds dienstwerk, maar dan in relatie tot de opdrachtgever, tot de Heer. Een slaaf, Het woord is de aanduiding van de relatie tot een opdrachtgever, de Heer, de Meester. Heb je dat? En om het dan meteen op te vatten als een lijfeigene enzovoort. Ja, daar vind ik dan ook weer overdreven. Dus doe maar. Moet je altijd weer uitleggen hoe dat dan precies zit. Maar iets als werkgever en werknemer heet in de Bijbel dus heer en dienstknecht. Omdat de term gebruikt wordt voor niet maar dat hij dienend werk doet, maar wordt gebruikt voor dat hij in dienst staat van iemand die hoger is dan hij. Dat heet zijn meester. Gij heren, gij dienstknechten naar het vlees, gij heren naar het vlees enzovoort. Dus zo'n mooie termen. Maar om dienst gaat het zeker en daarmee toch een ondergeschikte positie. En ik neem het wel even met u door, want u hebt een lijstje gemaakt. Dat was het huiswerk, weet u nog. Even een lijstje, hebben ze alle 16 gevonden? Dat mag niet moeilijk zijn. 16 zogenaamde eisen of plichten van de opzieners. Nog nou. Maar bij de diakenen staat in principe hetzelfde. Vers 8, de diakenen insgelijks. Dat wil zeggen, het gaat er toch om dat ze aan gelijksoortige voorwaarden zouden voldoen. Idealiter. Enige verschil, enige echte verschil, wat ik vind, is dat de opzieners geacht worden om te kunnen leren, te onderwijzen. En dat wordt van de diakenen niet gevraagd. Heb je dat nog? Nou ja, ik kom er wel op terug, want ik zal het nou eerst doornemen. Ik heb u gezegd hoe het zit, hè. Dit zijn geen eisen die de kerkenraad moet aanstellen aan een aan te stellen predikant of iets dergelijks. Of aan een beroepen, weet ik het, hoe dat heet allemaal. Want ik weet het echt niet. Maar goed. Want het is andersom, ik heb u gezegd, als dat het is, daar kan helemaal niemand aan voldoen. Dan moet je al beginnen met sjoemelen en dingen door de vingers zien en dingen wegstrepen. Zo van, nou ja, daar zullen we maar niet op letten. Maar anders kom je nooit meer. Je komt niet aan iemand die aan al deze eisen kan voldoen. Het is heel eenvoudig, daar zorgt de duivel wel voor. En laster is voor dat doel altijd een goed middel. En dat staat er ook. En daar hebben we het vorige keer over gehad, hè. Dat u zich dat nog herinnert, hoop ik. Maar hij begeert een treffelijk werk. Dus dat is niks mee mis. Hij zou dat begeren. Dat dan weer wel. Maar een opzinner dan moet onberispelijk zijn. Dat is geen mens. En daarna staat er wel degelijk ener vrouwen man. Ik heb spottend gezegd. Nou ja, in de Roomse kerk heet dat gener vrouwen man. Want dan heeft men het celibaat ingevoerd. Ene vrouwenman wordt trouwens slecht begrepen. Ik weet niet waarom dat is. In het Engels heeft men de uitdrukking one woman man. Als goed is, staat het in je woordenboek. Dat weet ik niet. Hoor. Ik bluf nou wat. Maar one woman man. Het is gewoon een vaste, staande Engelse uitdrukking, andersom ook. One man, woman. En dat betekent, ik weet niet eens hoe ik dat uitleggen moet, dat betekent dat er maar sprake is van één relatie. Dat wil zeggen dat de man, want daar gaat het over, een relatie heeft met één vrouw en niet meer. We vinden dat misschien heel gewoon, maar er zijn er die zich daar niks van aantrekken. En vergis je, ik heb je vorige keer gezegd, ik kan niet dieper op die onderwerpen ingaan, want ik weet er te veel van. Dat ben ik nog steeds serieus, want ik kan zo een rijtje namen noemen van lui die als opziener fungeerden en die er hier en daar zo elk stadje een ander schatje op nahielden en zo. Het komt toch een keer uit. En ik ga er niet aan meewerken om het uit te leggen, zal ik maar zeggen. Dus gaan we niet doen, maar opdat u begrijpt wat het betekent, dit. Al het andere brengt alleen maar problemen met zich mee. Van welke aard doet er niet toe, maar het zal de man in kwestie hinderen in zijn bediening, in zijn functie van opziener, zijn remmingen. Een vrouw of man kan het ook betekenen dat hij helemaal zonder vrouw is. Ja, dat kan het ook nog betekenen, want het betekent echt alleen maar niet meer dan één. En dan hebben we het niet eens noodzakelijk over een huwelijksrelatie of binnen de echt of buitenechtelijk of zo. Het gaat maar om één relatie en dat is het dan. Beslot, we kennen Paulus als ongehuwd. Ik persoonlijk ben van mening dat hij weduwnaar was. Dat ga ik nog niet uitleggen hoor. Maar denk ik. Ik denk ook dat hij veel ouder was dan hij gewoonlijk ingeschat wordt. En dat betekent dat hij wel degelijk ervaring had met het huwelijk. En daarna zegt, nou, je kan beter niet trouwen. Maar, toen maar. Dan hoop ik niet dat ik iemand beledigd heb, natuurlijk. Maar toch. Dus, ene vrouw en man, wakker. Hij moet bij de les zijn. Ja, wij gebruiken dat woord in het Nederlands ook zo. Wakker. En niet een dromer. Dromers lopen er veel rond, hoor. Ook op dit terrein lopen heel veel dromers rond. Mensen met ideaalbeelden. Wij noemen ze al gauw charismatisch ook, trouwens. En we noemen ze ook heel gauw een profeet. Wij niet natuurlijk, maar de, weet je wel, van die lui die hebben dan die... Ja, er komt veel voor.
Heb je een familie?
Ja. Wakker. Bij de les. Matig. Dat is een van de dingen die van een normaal mens ook verwacht mogen worden. Eigenlijk, dat is wat wij allemaal moeten leren. Van jongs af aan, waar onze grenzen liggen namelijk. Wat de afmeting is, de maat is van ons leven, van ons kunnen. Nee, dat ben ik serieus. Maar ook wat een afmeting is van onze gaven, van onze verantwoordelijkheid, ook binnen de gemeente geldt dat. Dat je daar, matigheid wordt genoemd als een van de vruchten van de geest in Galaten 5, vers 21, 22, wat was het ook alweer? Matigheid aan het eind. Dat we onze gaven besteden, matig. Dat wij zouden leven in de tegenwoordige boze eeuw. Matiglijk. Titus 2, vers 11 of 12, of daar in de buurt. Daar gaat het altijd over. En dat is eigenlijk niks bijzonders, want het geldt voor ons allemaal. Alleen in onze tegenwoordige tijd is dat helemaal geen populaire aangelegenheid meer. Want tegenwoordig wordt ons wijsgemaakt dat we alles kunnen als we maar willen. Nou heb ik toevallig gehoord, misschien heb ik het verkeerd gehoord, maar dat de drie beroemde wielrenners vandaag van hun fiets gevallen zijn en naar het ziekenhuis of uitgeschakeld zijn of wat dan ook. Zodat, ja, wat ze dan ook kunnen, ze gaan het niet bereiken, want precies zoals de prediker zegt, niet de snelste wint. Want lot, toeval, tijd en toeval bepaalt het al. Er zijn overal grenzen aan. En een van de problemen van de moderne mens, denk ik, is dat hij zijn hand overspeelt, als u die uitdrukking kent. Dat hij zich begeeft op een terrein wat buiten zijn competentie ligt. En daarna wordt hij zwaar overspannen, krijgt hij een burn-out en weet ik veel. Want hij heeft te veel hooi op zijn vork genomen. Hij had moeten weten hoeveel hooi hij wel kan nemen op zijn vork. Had moeten weten hoe ver hij met dat beetje hooi dan nog kan komen. Heb u dat nog? Maar tegenwoordig moeten wij de lat steeds hoger leggen. En dan komen ze ons helpen, tegen een aanzienlijk bedrag uiteraard, om er overheen te springen, enzovoorts.
Buiten je comfortzone treden.
Ja, dat moet je allemaal, maar dat moet je niet. Dat moet je echt niet. Nou, nee. Je moet weten waar je grenzen liggen, daar word je... In ieder geval, daar word je niet ongelukkig van, vind ik. Maar ze maken ons tegenwoordig van alles wijs. Moet je niet doen, matigheid. Mens moet maat kunnen houden. Dat ze ook volgens, hoe heet hij ook weer? Freddy Heineken.
Oh,
toch?
Oh, ja.
Drink, maar met mate. Ja. Soms helemaal niet. Nee. Dat is grappig. Dat Heineken komt vertellen dat je beter niet kunt drinken. En dat Shell komt vertellen dat je beter geen benzine kunt gebruiken. En Vattenfall dat je beter geen elektriciteit kunt gebruiken. Het is een rare wereld. Ja. Maar toch maar. Dus matig, eerbaar, met ere. Eervol is waarschijnlijk overdreven, maar eerbaar is eigenlijk gewoon eerlijk. Dat wil zeggen, met ere, dat je geen schande, geen praat over je heen brengt. Of zo, niet dat je dat 100% in de hand hebt. Maar ik neem aan dat ik het begrip toch echt niet hoef uit te leggen. Gane herbergende, dat is een van de klassieke beginselen trouwens, voor wellevendheid, waar mensen op reis zijn, dat je ze onderdak verleent. Binnen de gemeente, onder de gelovigen, is dat zeker van belang, omdat wij leren uit Handelingen, maar ook uit de brieven van het Nieuwe Testament, dat er nogal wat lui, opzieners bedoel ik, inderdaad rondreisden en met het woord dienden. De Korintiërs zijn er berucht om geworden, plaats Korinthe, de gemeente in Korinthe, omdat ze daar kennelijk daar ontstonden bepaalde partijen, heet dat, in klassiek Nederlands partijschappen, waarbij de een zei, nou, ik heb liever Petrus. En de ander zei, nou, doe mij maar Apollos. En de een was van zus en de ander was van zo. En je had zelfs nog een stelletje vrome lui, die waren van Christus dan. En Paulus wordt er boos over. Die zegt, Christus is toch geen partij waarvoor je moet kiezen onderling. Dat is allemaal aards, deze dingen. Maar het bewijst in elk geval dat Paulus was daar geweest. Door zijn bediening was trouwens die gemeente ontstaan. Apollos was daar geweest en Paulus had er weet van. En hij zegt, ik heb geplant en Apollos heeft nat gemaakt. En God heeft de wasdom gegeven enzovoorts. Maar die lui die reisden dus rond. Dan kennen wij waarschijnlijk uit Handelingen en uit de Romeinenbrief, misschien nog wat meer, kennen wij Aquila en Priscilla. Die vinden we in enige verschillende plaatsen zomaar ineens terug. Hoe dat zit, ze reizen rond. En Paulus zelf natuurlijk. En dan in laatste instantie kom je zelfs terecht in de derde Johannesbrief. Want daar hebben we het hier over gehad. Over iemand die rondtrok enzovoorts. En nou ja, die werd niet welkom geheten bij de gelovigen enzovoorts. Toe maar. Dus dat is wat gebeurt. En ik herinner mij trouwens ook van vroeger thuis bij mijn ouders. Dat gebeurde nogal eens hoor, dat de mensen langskwamen uit, weet ik veel, rondreizende lui, zelfs uit het buitenland. We hadden dus een vaste logeerkamer voor dat doel. Spontaan gebeurde dat soms. Ja, ik sta nog even met mijn gedachten stil bij verschillende verhalen die erachter steken. Maar goed, ik zal het daar niet over hebben. Wij in onze dagen hebben daar wat moeite mee, denk ik. Soms denk ik ook, ja, wij zijn tegenwoordig allemaal zo klein behuisd dat je onmogelijk nog iemand thuis kunt ontvangen. En we moeten nog kleiner, hebben ze verteld, hè. Want dat scheelt stookkosten. En bovendien, we moeten allemaal inschikken. Doorlopen tot achter in de bus, zeg ik dan altijd spottend. Omdat, ja, van de voorkant komen ze binnen. Dus wij moeten allemaal naar achteren. En, hoezo herbergende? En toen hebben we het vergroot en opgeblazen. Dan worden wij ineens geacht om als Nederland, als volk, mensen te herbergen. Maar waar dan? Wat zei je, zuster, de koeien eruit en de... Ja, ja, dat... Ja, zo ongeveer gaat het. Nou ja, ik geef het maar in overweging. Gaarne herbergende, bekwaam om te leren, Want ja, dit zijn ook nog dingen. Ja, ik, het is niet mijn keuze om hierover te spreken. Hè? Dus maar ik moet het nu bespreken. Dus ik excuseer mij van tevoren. Maar het kan wel zijn dat je wat weet. Maar dat wil nog niet zeggen dat je het ook kunt doorgeven. Ik ken er een paar die dat ook gewoon tegen mijn gezicht hebben. Zo van, ja, ik weet het niet. Ja, ik weet het allemaal wel. Ja, ik ben er ook mee grootgebracht natuurlijk. Maar ik kan het niet... Als ik het moet spreken, dan gaat het niet. Je hebt andersom ook. Die mensen die weten niks, maar ze kunnen wel praten. En ze praten zo... Ze hebben niks te zeggen en dat doen ze dan ook. Zei Bomans. Nou ja... maar dat gebeurt ook, ja. Het is tamelijk zinloos, maar ja. Het is voor het ritueel, denk ik dan altijd maar. Maar inderdaad, het is niet ieders ding. Onderwijs is trouwens ook een vak, eigenlijk. Dus doe maar. En ook als je daar een cursus voor gevolgd hebt... wil dat niet zeggen dat je dat kan, hè?
Nee.
Doe maar. Maar dit is wel wat zo bekwaam om te leren. Dit wordt later trouwens herhaald in 2 Timotheus 2. Rechtstreeks gericht aan Timotheus. 2 Timotheus 2, vers 2 gaat het me om. Hetgeen gij van mij gehoord hebt, onder vele getuigen, betrouw dat aan getrouwe mensen, welke bekwaam zullen zijn om ook anderen te leren. Dat wil zeggen dat het echt gaat om het doorgeven, bewust, omdat het weer doorgegeven zal worden. Zie? Goed, bekwaam om te leren. Niet genegen tot de wijn, geneigd. Niet genegen tot... Oké, dat kan ook. Niet genegen tot de wijn. Geen smijter. Ik geloof dat men dat later vertaald heeft met iets als niet opvliegend of zoiets.
Niet driftig staan.
Ja, niet driftig, ja. Want als iemand driftig wordt, dan gaat hij met een servies gooien, weet je wel. Dat was het, ja. Zoiets. Geen smijter. Geen vuil gewinzoeker. Dat wil zeggen dat het alleen maar gaat om het materieel voordeel. Want voor je het weet is dit een beroep natuurlijk. En een betaalde job. Daar staat op zich niks tegen, hoor, moet ik u eerlijk zeggen. Er is op zich niks tegen. Maar als het daarom gaat... Kijk, dat is ook een van de problemen van de moderne mens. Ik ben even aan het nadenken welk verhaal ik nou eens zal vertellen. Nou goed, deze dan. Fons Janssen, kent u Fons nog? Fons Janssen. Fons Janssen schreef, want ik heb het gelezen van hem. Die zei, toen ik met mijn werk begon als conferencier. Als grappenmaker. Toen ik met mijn werk begon, moest ik een bedrijf oprichten. Dat moet voor de fiscus, voor de belasting, weet ik het. Moest ik een bedrijf oprichten. En toen verbaasde ik mij erover dat het doel van een bedrijf is winst maken. Hij zegt, laat ik dan altijd gedacht hebben dat het doel van Philips was het maken van gloeilampen. Ja. Maar als het gaat om geld maken, ja, dan is de motivatie weg. Dan, ja, want dan wordt dat het doel en de rest is daar dan logischerwijs aan ondergeschikt. En als geld maken het doel is, dan gaat het fout met het bedrijf. En gisteren sprak ik nog iemand die zei, ja, dat en dat bedrijf. Nee, dat bestaat niet meer, dat is failliet, maar er komt, er zijn de grootkapitaal heeft daar zijn vingers in gehad, heeft dat opgekocht enzovoort. En daarna is de hele motivatie uit het bedrijf weg. De doelstellingen van de oorspronkelijke oprichters, het verdwijnt enzovoort. En nou is het failliet. Nou is het weg. Want ja, dan gaat het alleen nog maar om geld maken. Dus ik zal maar zeggen, veel keuze had je op den duur niet meer, want het kostte te veel. Het kostte te veel opslagruimte en de omzetsnelheid is dan te laag. Dus dan wordt het bedrijf gereorganiseerd. Ik was gisteren bij een bedrijf, ik moest papier hebben. Zat er maar één soort. Ik was gewend dat er wel 10 pallets stonden met allerlei verschillende soorten papier. Verschillende witheid, verschillende opaakheid, wat het maar was enzovoorts. En nou, het bedrijf bestaat dus niet meer. Ik was nou bij een ander bedrijf. Ik had maar één pallet. Ik hoefde niet te kiezen. Ik hoop maar dat het goed gaat. Maar dat was wel een familiebedrijf. Dus ja, wij doen het al jaren. En dat is, ja. Maar ja, het zijn moeilijke dingen. Ik begrijp het. U weet hoe het gaat. Eerst krijg je iemand die gaat fietsen maken. Vindt het leuk om fietsen te maken. Dan wordt het een groot bedrijf. En op de duur is het een bedrijf dat fietsenbedrijven opkoopt. Ja. En al die bekende Nederlandse bedrijven zijn tegenwoordig allemaal, moet jij weten, zijn allemaal in de handen van één. Of ben ik hier, Friesland? Zijn in de handen van één Fries bedrijf enzovoort. Die al die merken vergaderd hebben enzovoort. En in de autowereld is het ook zo.
Ja.
Of je nou een Citroën hebt of een Peugeot. Er waren vroeger allemaal verschillende merken. Of een Matra of een Simca. Het is allemaal bij elkaar op een bult. Die bedrijven zijn, het gaat alleen maar om winst maken. Om geld. En inhoudelijk. Ja, het moet zo goedkoop mogelijk gemaakt worden. Het moet zo duur mogelijk verkocht worden. Ze zetten dingen in de markt. Niet, ze hebben een mooi product waar ze trots op zijn, wat ze graag, weet je wat, je deelgenoot van mij. Nee, het gaat om het rendement en zo. Jammer. Jammer. En hoe het anders moet, weet ik ook niet. Maar laat ik zeggen, het opzienderschap, als je daarin gaat, zo van, dat is een goed betaalde job, dan komt het niet goed met je werk. Hoewel, ik heb wel eens gedacht, ik zou wel een mooi huis gewoond hebben. Ik zie af en toe zo'n pastorie. Rijd ik door zo'n dorp of zo, of waar dan ook. Zie ik een groot pand. Dan weet ik meteen, dat is een pastorie, ik kan niet missen. Dat is van de dominee. Maar ja, ik woon nou ook goed. Doe maar. Geen velgewens ook, maar bescheiden. Dat is eigenlijk een ander woord voor matigheid, is van, misschien van de andere kant bekeken. Maar er zit het woord scheiding in, afscheiding. Dat heeft iets van doen met afstand bewaren. Bescheiden. Teruggetrokkenheid. Inschikkelijkheid heeft iemand mij wel eens uitgelegd. Bescheiden, er staat ergens, uw bescheidenheid zijn alle mensen bekend.
Ja.
En ik geloof dat dan een nieuwere vertaling heeft. Uw inschikkelijkheid. Dat woord kom je nergens meer tegen. Omdat het niet meer past in onze tegenwoordige samenleving. Toch? Inschikkelijkheid. We moeten allemaal voor onszelf opkomen. Dat komt omdat we met te veel mensen op een te kleine ruimte wonen. Als we niet voor onszelf opkomen, worden we verdrukt. Toch gaan we erin ten onder. Maar goed. Inschikkelijkheid. Bescheidenheid. Geen vechter. Vergis u niet, het is het ambt zelf heeft alles van doen met de oorlog, de strijd. Hetgeen elders, nou ja, ook in deze brieven trouwens, beschreven wordt. Maar niet iemand die daarop gericht is. Niet geldgierig, dat is helemaal sec de winst. Want ja, vuil gewin kan ook materieel zijn in de brede betekenis van het woord. Maar hier is specifiek geld. Geldgierig. Die zijn eigen huis, gezin dus, wel regeert. Nou ja, tegenwoordig mag dat niet eens meer, hè? Je eigen huis regeren, toch? Nou ja. Zijn kinderen in onderdanigheid houdende. Als je wil kun je concluderen dat zo iemand dus kinderen moet hebben. Anders kan hij ze niet in onderdanigheid houden. Misschien is dat de reden waarom die zendingsblaadjes die ik vroeger altijd zag, die zendelingen, die publiceerden altijd de foto's van hun gezin. En elk jaar was er wel weer één bij, hè. Worden er steeds meer. Kent u dat niet? Of is dat van voor uw tijd? Is dat niet meer? Hoor ik altijd niet bij, maar Ja, dat was altijd zo. Ja. Kinderen in onderdanigheid houden, want kinderen horen ouders gehoorzaam te zijn. Hoe je ze in onderdanigheid moet houden, dat weet niemand. Want de middelen die mij zomaar wel toch in gedachten schieten, die zijn verboden. Dus ja, wat je dan nog hebt, weet ik ook niet. Ik denk dat we tegenwoordig tamelijk machteloos staan, omdat het uitoefenen van enige macht verboden is. Vergis je niet, zelfs het, we hebben het al eerder over gehad, zelfs het onderwijs, dat mag niet meer frontaal. Je mag niet meer zeggen een zus en zo is het omdat ik dat zeg en al dat soort dingen meer. Je moet het op een andere manier zien te regelen. En dat, nou ja, dat is tamelijk moeilijk. Maar daarom gaat het ook slecht met onze cultuur. Nou goed. Zijn kinderen in onderdanigheid houdende, zoals het hoort, met alle stemmigheid. Het mag namelijk niet ten koste gaan van de goede sfeer in huis. Hè? Dat heet stemmigheid. In vers 4. En dan nog, want zo iemand zijn huis niet wel weet te regeren, hoe zal hij voor de gemeente God zorg dragen? Let op dat het in tweede instantie staat zorg dragen en niet regeren. Moet opvallen, want logisch zou geweest zijn, indien iemand zijn eigen huis niet weet te regeren, hoe zal hij de gemeente Gods regeren? Maar aangezien hij de gemeente Gods niet zou regeren, omdat hij geen heerschappij zou hebben over de kudde, lazen wij vorige keer in 1 Petrus 5, wordt het dus zorg dragen. Hoe zal hij voor de gemeente Gods zorg dragen? Dat is ook een probleem. En soms denk ik dat daarom de duivel zich eventueel richt op de gezinnen. Dan wel de kinderen van de opzinners. Want als dat gezin in opspraak geraakt en onrustig wordt, zal ik maar met een eufemisme zeggen, dan wordt het voor de opzinner alweer heel moeilijk om zijn eigenlijke werk te doen. Maar zo werkt de duivel ook. Daar kan ik garantie op geven. Dat is wat hij doet. Dat is niet het goede woord, hè? Garantie geven. Maar zo werkt het wel, ja. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen wordt. Dat wil zeggen, zichzelf opblaast. Arrogant wordt, betekent dat. Zich groter baant dan hij in werkelijkheid is. Want daarmee valt hij in het oordeel des duivels. Opgeblazenheid kennen wij uit die synagoge, weet u nog? Daar was een waterzuchtig man, heet dat. En de Heer wrong hem uit, weet u nog? Die omarmde hem en... Een waterzuchtig mens. Waterzuchtig, ik voel me voor je wil. Dat is een ziekte. Wat het maar precies is, want dat weet ik niet. Maar dat heet opgeblazenheid. Sommige mensen zijn opgeblazen omdat ze bepaalde medicijnen gebruiken. Dat gaat nog helemaal samen op. Maar het is een ziekte. Maar het wordt specifiek beschouwd als een uitbeelding, als een beeld van de Fariseeën, de Fariseese schriftgeleerden, de hoogmoed, de hooghartigheid van die lui, die zich verbeelden dat zij de grote geestelijke leiders waren van het Joodse volk, enzovoort. Omdat ze nou eenmaal het woord bij zich droegen, althans hun woord. Want het woord des Heeren was het ook al niet. Maar goed, en ze moesten genezen worden. Ze moeten die bagage die ze meesjouwen, waar ze hun grootheid aan ontlenen, die moesten ze opgeven, was de bedoeling. En daar maak ik ook geen vrienden mee, dan wat ik nu zeg. Want ja, ik zei dus dat als een Jood tot geloof komt, moet hij dus een Jood zijn, moet hij loslaten. Dat is niet populair, want we moeten allemaal inclusief zijn en elkaar respecteren. Ook als het geen respect verdient, moeten we het nog respecteren. En die mensen moeten dus vooral Joden blijven. Ja, dat moeten ze niet. Ze moeten christenen worden. Was de bedoeling. En wij moeten allemaal heel wat opgeven. Als mens moeten wij heel wat opgeven als wij met de Heer willen leven. Vandaar het niet. Ik gaf mij alles op voor Jezus, al het andere achter ik scha, enzovoorts. Dat was Johannes de Heer. En Paulus zei, en die kwam binnen met een Joodse rugtas. En wat voor een. En die zei, ik heb het allemaal schade en drek geacht, opdat Christus mijn winst zou zijn. Niet, ik heb het schade en drek geacht. Dat zei ik ook niet. Ik heb het schade en drek geacht opdat ik Christus zou gewinnen. In de Filippense brief. En zo is het maar net, hè. Dan geven we het op. We komen tot de Heer. Nou ja. En die opgeblazenheid, dit is niet goed. De meest voorkomende vorm van waanzin, gekte heet dat in de volksmond, van waanzin, is hoogmoedswaanzin. Megalomanie. Heb je die? Dat is die van die lui die denken dat ze Napoleon zijn. Zo. Nou ja. Dat ze Napoleon zijn of zo. Of dat ze Jezus zijn. Dat is ook een veel voorkomende vorm. Dat is echt waar. Dat is hoogmoedswaanzin. Waar dat vandaan komt, ja, van de duivel, dat is die heeft het uitgevonden om zo te zeggen. Zijn als God. En hoger dan God. Volgens Jesaja 13, 14, Ezekiel 28. Zo. Begrijp je wel? En dat is de meest voorkomende, officieel, statistieken, de meest voorkomende vorm van misjoggenheid. Waanzin. Hoogmoed. Mens verbeeldt zich van alles. En dat is wat je om je heen dus ook nu ziet. Al stellen wij die diagnose nu helemaal niet meer. Maar mensen in het algemeen hebben een veel te hoge dunk van zichzelf. En dat wordt hen ook aangepraat. Straks kom ik thuis en dan zet ik de televisie aan. Moet toch kijken wat er vanavond nog weer allemaal gebeurd is. Achter onze rug om. En wordt er nog gevoetbald? Zoiets. En dan zie ik al die mensen aan zo'n tafel zitten. En dan denk ik weg, volgende zender. En dan zitten weer al die mensen aan de tafel. Dat zijn minstens 6 zenders, van 1 tot en met 6. En dan daarna weet ik niet hoe dat er verder gaat. En dan zie ik allemaal mensen waar die in het algemeen... Er zijn uitzonderingen, ik geef het toe. Maar in het algemeen hebben die mensen heel hoge dunk van zichzelf. Die praten over de grote problemen van de wereld, van het klimaat en van de politieke verhoudingen en de oorlog en weet ik waar ze het over hebben. Daar weten ze alles van dan. Ja. En dan vertellen ze elkaar wat ze ervan vinden. En dan, nou. Jongen. Doe maar. Ik vind het...
Dat is
ja, ik vind het echt bespottelijk. Ik vind het een kleuterklasje. Dat je nou mensen hebt die er nergens verstand van hebben. En dat je dan zo'n kleuterklasje, dat je die jongens en meisjes vragen stelt. Tot vermaak van het publiek, van ons dus. Om die antwoorden te horen en dan hard te lachen. Om de naïviteit van die kinderen. Maar dat zijn volwassen mensen. Academici. Nou ja. Ik kan er niet bij. Maar u bent gewaarschuwd. Ja. Geen nieuweling, opdat hij niet opgeblazen worden... in het oordeel des duivels vallen. Want dat is dan dus wat gebeurt. Want die opgeblazenheid, dat is het terrein waar de duivel je hebben wil. De mens moet worden als God. Je kunt het. Goed je best doen. En dan... Dan gaat de duivel zijn 1000-jarig rijk stichten in plaats van dat de Heer dat doet. Of had ik dat in Duits moeten zeggen? Er zijn er toch een paar die het begrijpen. Nou, goed. Dat is niet nieuw wat ik nu zeg. Dat is historie. Dat gebeurt gewoon. Ja. De duivel is die figuur van vrede op aarde, hoor. Die wil wel vrede op aarde. En die komt straks in als de ruiter op het witte paard. Nou ja, ik had, niet helemaal correct, maar De Ruiter op het Witte Paard uit Openbaring 6, de eerste verse, is wel degelijk een uitbeelding van de vrede die bewerkstelligd zal worden door de duivel zelf, door de antichrist, als hij hier op aarde geworpen wordt. Natuurlijk wil hij dat, als zolang het maar buiten Christus om is. En daarom heet hij dus ook de antichrist. Wat wil je doen? Alleen God neemt dat niet. En dan krijg je het verhaal over naaste verderf en wat er maar op volgt enzovoorts. Ja. Men heeft de duivel gemaakt tot die grote figuur die de ellende van de mens bewerkstelligt. En dat is misschien tot op zekere hoogte zo, maar dat is niet zijn doel, dat is niet waar hij zich mee bezighoudt. Waar hij zich mee bezighoudt, is om, laten we zeggen, de Bijbelse goddelijke idealen te bewerkstelligen buiten God om. Niet dat dat kan, maar ja, de hoogmoedige mensen die verbeelden zich van alles. Als je maar goed je best doet, kun je het. Maar niet dus. Goed. Opdat hij niet opgeblazen worden en in het oordeel des duivels vallen. En hij moet ook een goede getuigenis hebben. Laat ik nog even wat zeggen. Wat er in de praktijk dus wel gebeurt, is dat zo iemand waarvan we denken, nou, dat kan wat worden. Dat is een opziener, zal ik maar zeggen. Dat gaat wat worden. Dan zorgt de duivel dat er ergens in dat leven iets gebeurt, waardoor zo iemand meteen buiten werking gesteld wordt. En ik heb het zien gebeuren, echt wel. Mensen die totaal van het toneel verdwijnen. Waar is die toch gebleven? Ja, om wat voor reden dan ook, want ik ga er toch niet dieper op in. Zie? Daar kunnen psychische aangelegenheden zijn, want dat is een van de dingen waar je de duivel je ook op pakt. Het kan fysiek aangelegenheden zijn, maar gewoon zijn het ethische aangelegenheden. Mensen die in een of andere verleiding vallen en daardoor zichzelf onmogelijk gemaakt hebben in hun ambt. Of moet ik nou een voorbeeld aanhalen van bijvoorbeeld prins Andrew in Engeland? Die doet een paar keer wat verkeerd. Hij doet veel keren wat verkeerd. Oké, maar dat gaat er me niet om. Maar die wordt wel ontslagen uit al zijn functies. Omdat hij daar niet meer houdbaar is op een of andere wijze. Zie? Toch is het nog steeds diezelfde mens. Maar zo gaan die dingen. Dus, hij moet ook een goede getuigenis hebben van degene die buiten zijn. Nou, dat lijkt me nou de allermoeilijkste om aan te voldoen. Zo van dat ongelovigen een goed oordeel hebben over de persoon in kwestie. Opdat hij niet vallen in smaadheid en in de strik des duivels. Dit is niet oordeel des duivels, het is nou strik des duivels. Maar het komt op hetzelfde neer. Want kijk, als iemand geen goede getuigenis heeft van buiten, dan betekent het dus dat er allerlei lelijke verhalen verteld worden. Al of niet terecht, want daar gaat het niet eens over. En dat maakt het werk ook onmogelijk. En sorry, ik heb voorbeelden bij de hand, concreet, maar die kan ik niet vertellen. Ik kan gewoon niet, dus ik moet het maar zo laten. Hè? Goed, dus iemand die eens opzinders ambt begeert, is daarmee gewaarschuwd. Waarna volgt? De diakenen insgelijks, vooral dat insgelijks, hè? Dat kennen wij nog van desgelijks uit hoofdstuk 2 vers 9. Want dan ging het eerst over de mannen en dan stond er desgelijks ook de vrouwen. En hier gaat het over de opzinners en insgelijks, dus zelfs desgelijks, de diakenen. De diakenen moeten eerbaar. Ik proef, wat had ik al gezegd, hè? Je proeft de Calvinistische achtergrond. Die hebben het woord moeten ingevuld, waardoor die zin zwaarder wordt. En toen moest het werkwoord zijn er ook nog tussen, om diezelfde reden. Maar je moet het gewoon weglaten. is goed Nederlands als je het weglaat. De diakenen insgelijks eerbaar. Dat moet dus en hoeft niet meer. Dat is hiervoor al gezegd, dan wel gesuggereerd. En daarom kan het weggelaten worden. Dat is een heel normale stijlfiguur overigens. Een bekende stijlfiguur. De diakenen insgelijks eerbaar, niet tweetongig. U weet wat tweetongig betekent? Ja, dan moeten ze eerst voor zijn dienst een tong uitsteken. Dan moet iemand kijken of ze wel één hebben of twee. Nee. Niet dus. Het is overdrachtelijk. Maar wij kennen het idee van spreken met een gespleten tong. Of gewoon twee tongers zijn. Met de ene tong spreek je het een en met de andere tong het andere. Dat is dus sowieso leugenachtig. En dat is leugenachtig, is een beetje losjes dan toch. Maar het betekent met de een meepraten en met de ander meepraten. En daarna, als ik het heel lelijk wil zeggen, zeg ik, nou ja, die dubbele tong, die kennen wij van de slang. Die tong met twee punten. Maar ja, dat is natuurlijk omdat het daar weer de uitbeelding van is. En vergis je niet, uit de mond van die slang komt dikwijls, niet altijd, maar komt dikwijls gif. Ja. Maar tweetongig. Dan deug je goed voor de politiek, moet ik zeggen.
Of tweetongig.
Als je tweetongig bent. Ja, misschien kun je dan zelfs wel bij de NATO een baantje krijgen of zo. Maar, doe maar. Niet die zich tot veel wijns begeven. Niet genegen tot de wijn, uiteraard, dat is precies hetzelfde. Geen vuil gewinzoekers, ook precies hetzelfde als wat we eerder al gelezen hebben. En dan staat er ineens houdende. En houden is bewaren. In de zin van vasthouden. Houd wat gij hebt, opdat niemand uw kroon nemen, enzovoort. Ja. Indien wij deze belijdenis der hoop maar tot het einde toe vasthouden. Dat is houden. Een verbastering van hetzelfde woord is huwen. Houden. Ja. Het gaat om iets wat blijft, bewaard wordt. De slangenhouder is de slangenbedwinger, Esculapius. Of hoe die maar heet in het Grieks, weet ik zo gauw niet. Ben ik weer kwijt. Houdende, hij moet iets bewaren, de diaken. Hij moet bewaren de verborgenheid des geloofs. Die moet hij bewaren in een rein geweten. Daar kom ik zo op terug wel, op verborgenheid des geloofs. Want de term hoort eigenlijk, als je mij vraagt, in een rijtje van verborgenheden. We vinden er een paar versen verder nog een, in vers 16. Daar heet het de verborgenheid der godzaligheid. Dat zijn aspecten van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Of ze horen bij de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Of het koninkrijk gods. En dat hangt samen met de bedeling der verborgenheid waarin wij nu leven. Waarin onze wandel zich afspeelt, om zo te zeggen. En het idee is dat die diakenen daar weliswaar geen onderwijs in hoeven te geven. Want dat staat er niet. Maar ze moeten die wel kennen. Ze moeten het wel weten. Dat wil zeggen, ze vallen in de categorie die ik u er straks noemde. Je kan het wel weten, maar daarom hoef je het nog niet verder te vertellen. Ik bedoel, dat moet je kunnen. Dat is een ander ding. Maar ook de diakenen, laat ik het nou gewoon in gewoon Nederlands zeggen dan. De diakenen zijn dienstbaar. Ze dienen namelijk de gemeente. Ach, ze dienen de Heer. Jawel, maar dan zou je ze eerder dienstknechten noemen. Maar diakenen, staat in relatie tot hun werk. Zij zijn dienaren, heet dat in gewoon Nederlands, dienaren van de gemeente. Zoals Paulus zich noemt. Maar als je niet weet wat de gemeente voor één ding is, hoe zou je de gemeente moeten dienen? En dat komt dus in de volgende vers, want dit is de aanloop naar eigenlijk het hoogtepunt van dit schriftgedeelte, daarmee dit hoofdstuk. Namelijk, wat is dan de gemeente eigenlijk voor een ding? En wat is het dan waarbinnen de opzieners en de diakenen hun functie vervullen? En het antwoord is, nou, de gemeente is het huis Gods. Dat is vers 15, waar dat staat. Kom daar natuurlijk op, maar gaat maar nu om houdende de verborgenheid des geloofs. Kijk, maar aan de andere kant, dat wil zeggen aan de kant van de opzieners staat bekwaam om te leren, staat hier houdende de verborgenheid des geloofs. Dat wil zeggen, dat is introvert dan. Waarbij de opzieners gaat het om extraverts. Dat wil zeggen, ze moeten naar buiten toe. Dat is hun functie. Dat is niet de functie van de diakenen, noodzakelijk, maar die zouden het moeten bewaren. Misschien had ik al lang een keer moeten zeggen dat diaken en opziener toch overlappende begrippen zijn. Ik ben namelijk van mening dat als iemand überhaupt nooit gefunctioneerd heeft als diaken, dan mijn zin is, kan hij onmogelijk een opziener zijn. Als je niet eerst het dienende werk binnen de gemeenschap als zodanig gedaan hebt en weet hoe dat werkt, hoe zou je dan op de positie van opziener terecht kunnen komen? Je moet toch een beetje weten hoe het onder de schapen gaat voordat je een herder kunt zijn. Zie. Dus dat is de gang van zaken. Dat weet ik trouwens zeker, want Timotheus werd van huis meegenomen door Paulus. Niet in een positie van opziener, want het was Paulus zelf. En dus ging hij mee in een positie als diaken. Het tasje dragen van... hoe zeg je dat? Het tasje dragen van Paulus of zoiets. En langzamerhand groeit dat dan, hè? Hebben we dat nog? Nee, broeder, waar ik aan denk, het is nou 60, 70 jaar geleden misschien wel. Ik was daarbij met mijn vader mee in zijn tentcampagnes betrokken raakte. En dat er altijd lui waren van de een of andere bijbelschool, want er was altijd wel ergens een bijbelschool. En van lui die dan moesten dan stage doen of weet ik veel, praktijkervaring opdoen. Die gingen dan met die tent mee. Maar het probleem was altijd dat als er gewerkt moest worden, en dus die haringen, want wij noemden dat toch maar haringen, al waren het meterlange stalen gietijzeren dingen vaak, soms smeedijzer. Als die dingen de grond ingeslagen moesten worden, gewoon met een voorhamer. Ik praat over de 50e jaren. Maar gewoon met zo'n, dat heet toch een voorhamer. Waarmee je dan vroeg of laat toch op je eigen enkel slaat of zo, hè? Ja. Of je slaat op het hout van de steel, dus langzamerhand breekt het ijzer inderdaad af. Maar goed, als het zware werk gedaan moest worden, dan waren die luiden niet. En mijn vader zei, nou ja, ze willen wel in een netpak op het podium, maar als er werk moet gedaan worden, dan gaan ze met armen over elkaar zitten kijken of het wel goed gaat. Ja, dat... En ik zweer u, het is altijd zo gebleven. Sinds de 50e jaren. Ja, dat... Maar het werkt niet. Als je niet gewoon het normale, minder eervolle, zal ik maar zeggen, dienstwerk kunt doen, onopvallend, dan komt er van het andere helemaal niks terecht. Dan deug je er helemaal niet voor. Maar hoe dan ook, men moet weten wat de gemeente is. En dus moet je de verborgenheid kennen. De verborgenheid des geloofs, de verborgenheid waaraan wij ons onderworpen hebben, waarin wij geloven, enzovoorts. Zie. En daarom staat het er zo. En vervolgens staat er precies hetzelfde als voor die opzieners, namelijk dat deze ook eerst beproefd worden en dat ze daarna dienen, zo ze onbestraffelijk zijn, de vrouwen insgelijks, dat op insgelijks. eerbaar, geen lasteraars, wakker, getrouw in alles. De diakenen de ener vrouwen mannen zijn die hun kinderen en hun eigen huizen wel regeren. Enzovoort. Er staan verder precies dezelfde dingen. Alleen ja, ze hoeven niet bekwaam te zijn om te leren, maar ze moeten heel goed weten in welk werk zij betrokken zijn en welke verantwoordelijkheid zij dus dragen in het huis Gods. Er staat van de diakenen vers 13, want die wel, die goed gediend hebben, want dat is wat diakenen doen, dat is wat het woord betekent, dienaar zijn, want die wel gediakend hebben, verkrijgen zichzelf een goede opgang en vele vrijmoedigheid. Misschien moet je lezen, namelijk vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk is in Christus Jezus. Een goede opgang. Ik geloof niet dat wij in Nederland zo'n uitdrukking gebruiken. En de vraag is natuurlijk wat het betekent.
Verwerven aanzien.
Verkrijgen ze. Ja, dat zou kunnen. Kijk, het woord dat gebruikt wordt betekent eigenlijk alleen maar één stap. Een pas, een stap zetten. Ik meen me te herinneren, want ik zoek me in mijn aantekeningen, maar ik zie het niet staan. Ik meen me te herinneren dat in de King James Version er dan staat, oh, ik heb hem wel. Er dan staat degree. En een degree, dat is een graad. Maar een graad is een stap. Zoveel graden zijn zoveel stappen. In het Oude Testament krijg je de term in verband ook met graden op de zonnewijzer. En ook graden in verband met het aantal treden van de trap. Heb je dat nog? Het is dus toch een opgang. Dat heeft men er dan van gemaakt. Een opgang. Ja. Het zijn dus stappen omhoog. Althans, zo heeft men het gelezen. Dan zeg ik dus onder voorbehoud, hè? Vertel ik u wat ik ervan denk. Ik denk dat dit vers zegt dat als men wel gediend heeft, dat dat een goede uitgangspositie is om van diaken alsnog ouderling te worden. Binnen de Bijbelse context dan, hè? Van een dienaar alsnog te worden een opziener. Ik heb u daar straks al gezegd dat die dingen dan toch heus in elkaars verlengde liggen en dat het tamelijk onvoorstelbaar is dat iemand niet als dienaar gefunctioneerd zou hebben voor allerlei praktische zaken, dat zo iemand alsnog opziener wordt. Tenminste, in mijn beleving en ervaring en in kringen waar ik vandaan kom, zal ik dan maar zeggen. Verder weet ik het niet hoe dat zit. Maar dit is de normale gang van zaken, zoals het zich uitgedrukt heeft inderdaad, zoals ze zegt in het leven van Timotheus, eerst als dienaar, diaken. Met Paulus mee, later neemt hij uitdrukkelijk de positie in van opziener. En als het eerste niets wat wordt, als dat niet kan, als je niet gewoon kunt dienen, ja, dan komt er van het andere ook niks terecht. Dat kan niet. Het is toch iets van lager en hoger. Alleen mag ik dat niet zeggen van de minister van Onderwijs, maar dat mag niet meer, hè? Lager en hoger, want we hebben alles platgelegd in ons denken. Maar toen. Maar ik denk dat het dat betekent, anders zou ik niet weten wat je met het vers moet. En waarom een diaken een goede opgang zou krijgen of aanzien, stond er, hè? Dat was het, hè?
Ja,
aanzien zou verwerven, want waar is dat dan voor nodig? Dus inderdaad, het heeft iets met doorstroming te maken, denk ik, zoiets. waaruit, en dat hangt ook samen met en vele vrijmoedigheid in het geloof, het welk in Christus Jezus is. En geloof heeft altijd te maken met het woord en met op zijn minst vertrouwen in het woord. En dan terugkomend op de verborgenheid des geloofs. De diaken, ieder die betrokken is bij dingen die de gemeente Gods aangaan, dus ook gewoon onder ons bij het werk wat gedaan wordt, wordt geacht op de hoogte te zijn van het wezen, de aard van de gemeente. Want daarin is zo iemand dan functioneel. We zijn geneigd dit soort het werk van de diakenen te noemen huishoudelijk van aard. Want het heeft van doen met de gang van zaken, de huishouding, hoe dat heet huishoudelijk. En dat is een mooie term, omdat er hier staat vervolgens: deze dingen schrijf ik u, vers 14, en dan laat ik de woorden ertussen weg. Ik ga meteen door in vers 15. Deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, leven, wandelen, zich gedragen. Want het gaat om het huis Gods, daarom is de term huishoudelijk zeer zeker op zijn plaats. De gemeente is het huis Gods. En daar zou men niet gering over denken, dat doet men wel. En daarom zeg ik dit natuurlijk. Want de gemeente als huis Gods wordt beschreven als een tempel. Want een huis Gods, een Godshuis, is een tempel. En een tempel is de bewaarplaats van de openbaring. Dat wil zeggen, is de bewaarplaats van het woord van God. De Bijbel zegt het nog wat korter. Die zegt gewoon, een tempel is de plaats waar God woont. Wat er in de praktijk woont, is zijn woord. Heb je dat nog? Op hoger niveau, dat is waar God woont. Maar God is woord en zijn woord woont dus in de tempel. Vandaar de tempel, de Bijbel. De tempel in de Bijbel is de plaats waar het woord van God bewaard wordt. In de brede betekenis en in de smalle betekenis. De tempel is de plaats waar de 10 geboden, dat wil zeggen de 2 stenen tafelen, bewaard werden. In een daartoe speciaal geprepareerde kist van sittimhout, overtrokken met goud en met een speciaal deksel erop. Met ornamenten en wij noemen het de Ark des Verbonds. Hebben we dat nog? Het huis waar dat ding staat heet de tempel. En als het een portable tempel is, zeg ik dan heet het een tabernakel. De tent der samenkomst, of hoe die maar heet dan. Maar zoiets. Want de gemeente bestaat, maar nou raak ik helemaal aan de kerkelijke orde waar kerkscheuringen door ontstaan zijn. De kerk bestaat. Dat woord staat niet in de Bijbel, dus ik mag het eigenlijk niet eens gebruiken. Ik moet zeggen, de gemeente, die ene, bestaat uit slechts wedergeboren mensen. Maar dan nog, het heet het huis Gods, omdat het niet alleen maar gaat over wedergeboren mensen, maar omdat het gaat om het bewaren en betrachten, het beheren van het woord Gods. En dat is nog wat anders dan dat de gemeente bestaat uit mensen die tot geloof gekomen zijn, wedergeboren zijn en naar de hemel gaan, vroeg of laat. Nee, ik bedoel nu al gezet zijn in de hemel of in de toekomst er naartoe gaan, maar dat is nou mijn punt niet. Het is veel meer dan dat. De gemeente is het uitverkoren volk. Men zou het Israël moeten noemen. Moeten kunnen noemen, de Bijbel doet het niet, althans niet expliciet. Want dat is de naam voor het volk aan wie het woord Gods is toebetrouwd. Om het te bedienen, om het te beheren, om het te bewaren in een wereld die in duisternis is en geregeerd wordt door de leugen. Nou, door de leugenaar. Dat is nog een heel ander ding. En dit onderscheid, men kent dat niet. Dat is ook waarom men niet weet wat Israël is. Israël is van oudsher dat volk aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd. Uiteindelijk was dat het Joodse volk in de dagen van het Nieuwe Testament. Droeg de naam Israël, hetgeen toch wat vreemd is, omdat het eigenlijk de naam is van de 10 stammen van Israël. Toch? Maar de Joden droegen die naam omdat Israël, zijn de 10 stammen, gedisqualificeerd was. Weggestuurd, ontslagen was uit het ambt. Lo Ami was geworden. Dus de Joden droegen die titel. Maar van de Joden, het Joodse volk, leren we dat hun de woorden Gods waren toebetrouwd. Romeinen 3, de eerste verse. Maar ze zijn Lo Ami geworden, zijn daaruit ontslagen. En voor alle praktische toepassingen zijn wij, voor de praktische toepassing, zijn wij, gemeente, gelovigen, de beheerders van het woord van God. Wij zijn die tempel. En binnen dat huis Gods zouden wij ons gedragen. En er zijn nogal wat termen voor, termen. Er zijn nogal schriftplaatsen die die termen gebruiken. Weet gij niet dat uw lichaam een tempel is? Toen heeft men ervan gemaakt dat het betekent dat je niet mag roken. Weet je nog? Ik kan het beter niet doen, want er wordt zoveel geld op verdiend door de overheid. Het gaat toch maar naar verkeerde doelen. Dus, Ik krijg daarom alleen al gewetensbezwaren, broeder. Maar dat even terzijde. Dan verdienen de Duitsers eraan. Ja, maar dat gunnen we ze niet. Nee. En over voetbal hebben we het al helemaal niet. Maar goed, maar men heeft er iets van gemaakt, iets fysiek over ons lichaam, en dat je er netjes op moet zijn. Nou, het loopt met uw lichaam toch verkeerd af hier. Dus hoezo moeten wij er zuinig op zijn? We hebben al erkend dat het vervangen gaat worden door wat nieuws. Dus het is sowieso oud. Hoe jong je ook bent. Maar daar gaat het niet over. Het betekent dat in dat lichaam, ook in dit lichaam dus, hè, dat stoffelijk lichaam, daar woont het woord Gods. Nog afgezien van de vraag of de bewuste uitspraak, uw lieder lichaam, of dat niet een uitspraak is over de gemeente collectief, in plaats van over uw individuele fysieke lichaam. In de praktijk maakt dit ook niks uit, hoor, want individueel maken we deel uit van het collectief. En dus wat geldt voor het collectief, geldt voor het individu. Wij, ieder voor ons, zijn een tempel en gezamenlijk zijn we ook één tempel. Dus het maakt weinig verschil. En de verantwoordelijkheid voor het bewaren van het woord van God mag dan berusten bij de gemeente collectief, maar daarmee bij elk gelovige individueel. Dat is onze verantwoordelijkheid. Wij bewaren dit woord. Dat is die tempel. En het heet soms ook het huis Gods. Zoals het hier heet. Het huis Gods. En soms staat er ook meteen bij dat het een priesterdom is. En dat zijn de woorden, zoek ik dan wel even op met u. Dat zijn de woorden die Petrus gebruikt in ditzelfde verband. In Petrus 2 is, meen ik nog. Daar staat dat wij als gelovigen, als nieuwgeboren kinderkens, newborn babes, in 1 Petrus 2 vers 2. Begeerig zouden zijn naar de logische, redelijk, logisch, het woord, de logos betreffende, de reden, het woord van God betreffende. Melk, Want dat gaat over het woord Gods, waar we begeerig naar zouden zijn. Dat is het woord Gods uit de voorgaande verzen, namelijk de laatste paar verzen uit 1 Petrus 1. Wij zouden als nieuwgeboren kinderkens, als baby's, begeerig zijn naar de melk, het onvervalst, het woord Gods namelijk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. De Statenvertaling heeft die laatste twee woorden niet, maar die horen er wel te staan. Tot zaligheid. Latere vertalingen hebben dat allemaal. Want het is een gebrek van de Textus Receptus. Opdat gij moogt opwassen daardoor tot zaligheid. Dat is de zaligheid van de ziel. En dan, indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende, dat wil zeggen, komende tot de Heere, wij komen tot de Heer, als tot een levende steen. Christus is immers die steenrots uit nogal wat oud-testamentische schriftplaatsen. En wij komen tot die steen. De steen namelijk door de mensen wel verworpen, maar door God uitverkoren en dierbaar. Hetgeen dan toch een onbedekte verwijzing is, linea recta, naar Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot steen des hoofds, des hoeks. Hebben die nog? Ja, waarom ik stop? Omdat ik daarmee ook terechtkom meteen in Efeze hoofdstuk 2. Waar staat dat de gemeente gebouwd wordt tot een geestelijk huis, een woonstede Gods in de geest, en daarvan is Christus de uiterste hoeksteen. Dat komt ook uit diezelfde Psalm 118. En daar staat dus precies hetzelfde als wat we nou hier lezen. Maar goed, ik blijf even hier in 1 Petrus 2. Wij komen tot die ene levende steen, die door de mensen verworpen is, maar door God is uitverkoren. Maar in de berijmde versie van Psalm 118 heet het: de steen die door de tempelbouwers, en hoewel het hele woord tempel in de psalm niet voorkomt, hebben de rijmelaars, hoe heette die luid, de psalmberijmers, hebben begrepen dat het om de tempelbouw ging. Nou, dat hebben ze uit het Nieuwe Testament begrepen. En terecht, hè? Ja. Wij worden dus aan die steen toegevoegd. Wij komen tot die steen. Zo wordt ook gij zelf als levende stenen, als living stones, als levende stenen gebouwd. Als het Hebreeuws was, had je hier het woord zoon. Want bouwen, wat is de zoon? Hè? Ja. Gebouwd tot een geestelijk huis. Zo u wilt, een huis voor de geest. Maar ook gewoon een huis, niet letterlijk, maar overdrachtelijk. Een huis. Gij wordt gebouwd tot een huis. Namelijk tot een heilig priesterdom. Namelijk tot een priesterlijk volk. Want ja, deze uitgebreide metafoor volgt twee lijnen. De ene is, de stenen worden samengevoegd bij die ene, en zo ontstaat daar een bouwwerk. Maar de andere route is, wij worden samengevoegd met die ene hoge priester. En daarom maken we deel uit van een priesterlijk volk. En zijn wij priesters. Nou ja, en zo was het onder Israël natuurlijk ook, want daar is de verwijzing naartoe. Deze woorden, een heilig priesterdom, die zijn dus ontleend aan Exodus 20. Bij de roeping van Israël, aan de Sinaï. Indien gij mijn stem naastelijk gehoorzaam zult zijn, dan zijt gij mij een volk, een mij ten eigendom, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, enzovoorts. En dat wordt hier geciteerd. Dus het plaatje over de roeping, de beschrijving van de roeping van Israël, wordt hier op de gemeente van toepassing gebracht. Hetgeen natuurlijk ook makkelijk kan. Omdat de 10 stammen zijn weggevoerd in Assyrische ballingschap. De 2 stammen zijn ontslagen, want ze zijn ook lamming geworden. Waar is nou het volk van God? En het idee dat de gemeente dus in de plaats van Israël gekomen is, was in hoge mate correct. Het hangt er maar vanaf hoe streng je dat toepast en hoe ver het strekt in de loop van de geschiedenis. En op welk niveau. Het is gecompliceerder, maar niettemin is het zo. De woorden God zijn niet toebetrouwd aan het Joodse volk. Hoe zou het kunnen? Die hebben het al inmiddels 2500 jaar geleden of langer, eigenlijk altijd al, naast zich neergelegd. Ja, ik weet het, er wordt altijd maar gedacht dat de Joodse religie gebaseerd is op het Oude Testament. Maar dat is niet waar. Dat is bepaald niet. Maar is gebaseerd op de Talmud. En dat daarin geciteerd wordt uit het Oude Testament. En dat daar oud-testamentische uitspraken worden worden uitgelegd toegepast worden op een systeem van wetten en regels. Dat kan nog wel zijn, maar daarmee is het Jodendom nog niet gebaseerd op het Oude Testament. Laat staan op het Nieuwe. En de Bijbel zelf zegt dat het zo niet is. Dat de Joden hun eigen wetten gemaakt hebben om zich aan die van de Heer niet toe te houden. Zijn hun wetten, hun feesten enzovoorts. Naar eigen goeddunken ingesteld, grotendeels. En juist omdat ze zich niet hielden aan de Bijbelse inzettingen, de Mosaïsche, daarom heeft God ze in de ballingschap gestuurd. En daar hebben ze zich niet bekeerd. Dan hebben ze hun eigen godsdienstig systeem ingericht om hun eigen identiteit te bewaren. Zo is dat gegaan, maar dat staat naast de Bijbel. En de Heer zei glashard tegen hen, als je Mozes had geloofd, want daar beriepen ze zich op, dan zou je mij geloofd hebben. Dus dat is wat het wil. En als het dan zo Bijbels was, dat Jodendom, hoe kan Paulus dan zeggen, ik heb het schade en drek geacht? Want Paulus beroept zich daarna wel degelijk op het Oude Testament. Maar het Oude Testament is niet Joods. En het Jodendom is niet Oude Testamentisch. Het staat los van elkaar. Ja, dat we ons iets aan laten praten over een Joods, dat heb ik u vaker verteld natuurlijk. Hè. We laten ons iets aanpraten over een Joods volk dat uittrok uit Egypte enzovoorts. Wat volstrekte onzin is. Er bestond geen Joods volk. Nog in geen eeuwen. De eerste keer dat er iets van Joods in de Bijbel staat, is het als de Assyriërs Judea binnenvallen. En het begrip Joden, in de zin van een Joods volk, vind je pas niet eens in de Babylonische ballingschap, maar pas in de Medo-Persische ballingschap. Dus dat wil zeggen, het is van na de terugkeer eigenlijk, onder Ezra en Nehemia, want er bleven Joden achter in de In Mesopotamië, zal ik maar zeggen. Die werden onderdanen van het Medo-Persische Rijk. En dat is de geschiedenis van Esther. Daar vind je Joden. Maar daarvoor, met geen mogelijkheid. En het is dus een deel van Israël, zo zonder meer. En de Joodse religie is ontstaan vanuit een positie van ongeloof. En dat was het ook. De Bijbel heeft er geen positieve uitspraak over. Helemaal nergens. En bovendien zijn ze de grote vijanden van Christus en het christendom daarna. Zegt toch niks vreemds? Dat is toch zo? Nou ja. Dat goed tot ons door zou dringen. Want de vraag blijft, maar aan welk volk heeft God dan zijn woord toebetrouwd? En toen zei ik, voor alle praktische doeleinden aan ons, En juridisch ligt het nog anders, juridisch aan het instammen van Israël. Want uit die basis, uit die bakermat, uit die moeder, wordt de gemeente gebouwd tot vandaag. En niet uit het Joodse volk. Heb je dat? Niet uit het Joodse volk, uit de Anglo-Saxische volkeren. Dat is de basis van het christendom. En eigenlijk helemaal strikt genomen, dat is dus het priesterlijke volk in plaats van het Joodse volk. Alleen in de praktijk is het altijd een minderheid daaruit. Hè? Dat was onder de Joden trouwens ook. In heel oud-testamentische tijden is dat zo. Dus in de praktijk slechts een minderheid die zich er ook maar iets aan gelegen laat liggen. Dat is nu nog zo. En dus voor in de praktijk kun je rustig zeggen, de gemeente neemt de positie in van Israël als volk waaraan de woorden God zijn toebetrouwd. En dus zijn wij een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk om te verkondigen. De deugd en degene die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. En dat is wat Petrus ons hier voorhoudt. En niet alleen Petrus, hè. Ja, ik kan verder lezen hier in Petrus, maar toe. Ik kan beter meteen lezen vers 9. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat, wie dan niet? Je hoort toch hoe ik het zing, hè? De toon waarop ik het zeg. Ik zei niet, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Ik zei, maar... Maar gij, weet dan niet. Nou, de ongehoorzame uit vers 7. Tot de ongehoorzame, de ongelovigen, wordt gezegd... de steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot hoofd des hoeks. Dat is dus alsnog Psalm 118. En hij heeft het dus over, vers 8, degenen die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn. Hij heeft het over het Joodse volk. En mocht u dat niet begrijpen, dan zou u de schriftverwijzingen moeten volgen, die ook die in mijn Bijbel althans onder vers 7 staan. Niet alleen naar Psalm 118, maar ook naar Matthäus 21, vers 42... Want daar wordt die uitspraak over de bouwlieden die de steen verworpen hebben toegepast op de fariseeën. En er staat bij dat ze begrepen dat het over hen ging. Dat de Heer hen ermee bedoelde. Dus ik hoop dat wij dat nu ook begrijpen. Dat zijn de ongehoorzamen, dat is het Joodse volk. En daarna staat er, maar gij zijt een uitverkoren geslacht. Dat is dus niet het Joodse volk. Wie dan wel? Ja, in de praktijk wij die wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad. Grijp even terug op de laatste verse van hoofdstuk 1. Wedergeboren mensen. Heb je dat nog? Een koninklijk priesterdom, een heilig volk. En daar staat inderdaad onder... Oh, ik zeg het altijd verkeerd. Ik zei, het is Exodus 20, maar het is Exodus 19... Ik doe mijn best te onthouden. Exodus 19. Het staat in Exodus 19. De rechterblad zet de rechtse kolom onder het midden. Daar staat het. Over Israël. Maar hier wordt het echt toegepast op de gemeente van vandaag. Zie? Het punt is echter dat dat spreekt over de gemeente in onze tegenwoordige tijd. Waarin het Joodse volk officieel Lo-Ami geworden is. Enzovoorts. En in de toekomst. Wordt het weer anders, want dan wordt de gemeente gepromoveerd naar de hemel. En dan berust de volle verantwoordelijkheid op aarde voor het bewaren van het woord Gods weer bij Israël. Zijn er niet twee, niet tien, maar alle stammen van Israël. Dat is in de wederkomst van Christus en wat er verder volgt. Zie? Nou, en daarnaast, ik heb nog 2 minuten, schijnt het. Daarnaast lees ik u dan toch Efeze hoofdstuk 2. Want daar staat in Efeze 2 dat wij, vers 10, zijn maaksel zijn geschapen in Christus Jezus tot goede werken. die hij voorbereid heeft. Wat zijn dan die goede werken? Dat zijn priesterlijke werken, want wij zijn priesters geworden. Want wij zijn stenen van die tempel. En we behoren tot het huis Gods. Daar staat in vers 19, vanaf vers 19. Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, dat wil zeggen vreemd van het burgerschap Israëls, uit vers 12. Vers 19 weer. Gij zijt niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen. En dan moet je netjes lezen. En deelgenoten van Gods huis. En als u zegt, maar huisgenoten Gods betekent toch hetzelfde? Zeg ik ja. Maar nu ben je het woord huis kwijtgeraakt. En dat is jammer. Want daar gaat het volgende vers over, over het huis, namelijk gebouwd op het fundament der apostelen en profeten. Wij hebben deel aan Gods huis, het huis Gods, Bethel. Wij hebben deel aan Gods huis en het huis is gebouwd op het fundament dat apostelen en profeten gelegd hebben. Staat weer in 1 Korinther 3, geloof ik. Als een wijs bouwmeester heb ik het fundament gelegd, enzovoorts. En als er dan naar staat waarvan Jezus Christus is de uiterste hoeksteen, dan wijst het betrekkelijk voornaamwoord waarvan niet terug op fundament, maar op huis. Het is volkomen logisch wat ik nu zeg. Christus is niet de hoeksteen van een fundament. Ik weet niet eens of hoekstenen van het fundament bestaan. En ik weet alleen dat als het bestaat, wat geen goed te argumenteren is, dan moet er minstens nog één zijn. En volgens mijn wiskundeleraar moeten er dan minstens nog twee zijn. Kijk even naar de wiskundeleraar. Want een fundament met één hoeksteen, een fundament met twee hoekstenen meer, niet, is geen fundament. Nou ja, fundament voor een muurtje. Het begin en het eind. Dus wie zijn de andere fundamenten van het christendom? De hoekstenen bedoel ik. Je raakt de draad kwijt. Of het door die vertaling komt, weet ik niet. Maar je moet het woord huis terug hebben in vers 19, aan het eind. Wij zijn deelgenoten, leden, stenen van Gods huis dat gebouwd is op het fundament van de apostelen en profeten. Dat is de basis. En Jezus Christus is de uiterste hoeksteen. Dat heet in het Hebreeuws van Psalm 118 hoofd des hoeks. En wat daar staat voor hoofd, is hier opgevat als uiterste. Dat klopt, maar dat is dan echt het hoogste punt. En als u het mij vraagt van één piramide, maar dan maak ik nou even geen punt van, hè? Of maak ik er nou juist wel een punt van?
Ja, het is een punt.
Ja. Dank u. Ja. De top van de piramide, de sluitsteen van de laatste steen van het huis van de piramide, is in zichzelf één piramide. Het heet in het Egyptisch een ben-ben. Heb je dat wel eens gehoord? Het heet een ben-ben. Dat ze noemen ze de top van een obelisk. Dat is ook een piramide. Let er maar eens op. Dat is een piramide. Het heet een ben-ben. Dat is twee keer het woord zoon. Dat is de eerstgeborene. Dat is het dubbele deel. En bij de, hoe moet je dat zeggen? Bij de spiritisten, hoe zeg je dat? Bij de vrijmetselaars? Dat weet ik niet, ik geloof het wel. Maar bij de lui die spiritueel aangelegen zijn, zal ik maar zeggen. Die, weet ik hoe je dat moet noemen. Daar geeft het ding ook licht en zit er eventueel ook nog een oog in.
Ja, als in het oog, ja zeker.
Het is een beeld van Christus. Dat geloven ze niet hoor, daar gaat het niet om. Die mensen geloven in zichzelf, dat doet er nou niet toe. Maar het is een beeld van Christus zelf. Die top die er op hoort. Die soms ook beschouwd wordt als los daarboven zwevende, omdat die van andere aard is, van geestelijke aard, de top van de piramide enzovoorts. Daar staat hij ook. Ja, ik heb er een in mijn Bijbel, maar het is tijd, dus ik ga het niet meer laten zien. We hebben geen tijd voor. En ik wil er ook niet langer over praten eigenlijk. Het gaat me om het geheel van wij worden gebouwd tot een tempel en Christus is hoofd
van die tempel.
De zoeks. En ik zeg piramide omdat dat ook overeenkomt met de Bijbelse systematiek van vier. Dat staat voor het aardse, het lagere, het fundament vier. En stoffelijke dingen, vergankelijke dingen ook, maar aardse in ieder geval een stoffelijk. En die vijf, die hoort er eigenlijk niet bij, maar die staat er tegenover. En die maakt het bouwwerk. Die maakt de dingen, de geestelijke dingen zijn dat. Dus qua symboliek klopt dat precies. Dan mocht iemand nou zeggen dat die vrijmetselaars dat er bij de vrijmetselaars vandaan komt, zeg ik, nee, die hebben dat ook opgepikt en die zijn ermee aan de haal gegaan. Maar dat kan ik niet helpen. Dat doet de tegenstander ook wel eens met bijbelse dingen aan de haal gaan. Daar kan ik niet mee zitten. Maar het illustreert dat het een bekend gegeven is. Maar wij worden gebouwd op het fundament tot één. En dan is vers 21, die zegt tot één heilige tempel. En daarna vers 22, een woonstede Gods in de geest. Hier staat geest met een hoofdletter. In 1 Peter stond het met een kleine letter, geestelijk. Mij maakt het niet uit, het is overdrachtelijk. En dat de geest daarin woont, jazeker, maar het is een tempel. En de functie van de tempel is, en onze functie ook als gemeente is, het woord te bewaren. Ja, dat is wat we dan maar doen. Dat is de functie waarin wij als gemeente geplaatst zijn. En of we dan opzieners zijn of diaken, of we nou rechtstreeks betrokken zijn bij het woord. Indirect zijn we het allemaal. Zijn we allemaal dienaren. En betrokken bij de gang van zaken, bij de gelovigen onderling. Maar voor bij al die zaken moet je een doel in het oog houden. En dat is maar niet ons eigen aardse welbevinden als mens. Maar het doel is dat we trouw zijn aan het woord van God. En eventueel, zoals de apostel het zegt, ten alle tijde bereid zijn om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is. Dat is het dan. En of mensen zich daar wat van aantrekken om ons heen, dat is niet het punt. Wij komen straks voor de Heer te staan. En dan is de vraag of wij trouw gebleven zijn aan Hem. Of wij Hem gediend hebben. En dus onze priestelijke verantwoordelijkheid betracht hebben. Tot zover. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u hartelijk dank dat u ons verlost hebt uit ons ijdele bestaan en wellicht ook uit een ijdele wandel die ons door de Vader is overgeleverd. En dat u ons een plaats gegeven hebt in uw gemeente van eerstgeborenen en daarmee in uw tempel. Opdat wij trouw zouden zijn aan dat woord dat u ons toebetrouwd hebt en waarvan u gezegd hebt, doet handeling totdat ik kom. We danken u dat we daaruit mogen leven, daar ook onze identiteit aan mogen ontlenen en op die grond ook onze hoop en verwachting mogen stellen op de toekomst waarin u uw beloften, ook uw betere beloften aan ons gedaan, zult vervullen en waarin wij deel zouden hebben aan uw heerlijkheid. We danken u daarom dat we ook deze avond hier bij elkaar mochten zijn. Dat we ons mogen laten onderwijzen aangaande hoe wij in het huis God zouden verkeren. Maar in het bijzonder dat we zouden leren ons afhankelijk te stellen van u, die ons deze plaats gegeven hebt, die ons wil gebruiken, opdat uw naam verheerlijkt zou worden. Daarom bidden wij u, wees u dan ons nabij. Bewaart u ons voor de duisternis van deze wereld en voor de leugens van de boze, opdat onze wandel daadwerkelijk mag zijn tot verheerlijking van uw naam nu en voor altijd. Amen.